Goedenavond allemaal. Van harte welkom op de Statencommissie Economie, Mobiliteit, Samenleving, 17 november 2021. Ik heet u allemaal hartelijk welkom, ook de accountants en iedereen die meekijkt live of op ander moment. Ik ben uw voorzitter vanavond, bijgestaan door griffier mevrouw De Ridder. De agenda. Op de agenda hebben we de volgende onderwerpen staan. Gesprek met de accountant over het controleplan. Definitieve samenwerkingsafspraken metropoolregio Amsterdam, zowel beeld- als oordeelsvormend. Opdrachtformulier voorlopig rapporteur aan de Raad van MRA. De afdoening van de moties en toezeggingen en het vaste IPO-agendapunt. Vooraf vraag ik of iemand gebruik wil maken van de rondvraag. Niemand? Het is mogelijk dat wij tijdens deze vergadering wat agendapunten naar voren schuiven, omdat gedeputeerde Fakkeldij nog niet beschikbaar zou kunnen zijn bij agendapunt 6, de definitieve samenwerkingsafspraken MRA. Hij is namelijk ook aanwezig bij de commissie R&D. Ik ga ervan uit dat niemand daar een probleem mee heeft. Kan ik de agenda zo vaststellen? Ook daar heeft niemand probleem mee. Dat is hier bij deze vastgesteld. Dan ga ik verder naar de mededelingen. Eén mededeling van mijn kant, mevrouw Kers, is niet aanwezig. Verder zijn er geen mededelingen van mijn kant of GS. De heer Heng heeft een mededeling. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een mededeling vanuit het IPO. Als AFV-leden willen we het volgende bij jullie onder de aandacht brengen, als collega-statenleden. En dat is namelijk dat op dinsdag 7 december... van 6 tot 8 uur online een technische briefing zal zijn aangaande het dossier stikstof. En die is open voor alle statenleden die geïnteresseerd zijn. Dus van harte aanbevolen, mocht je daar interesse in hebben, om daarbij aan te sluiten. De sessie zal online plaatsvinden. En misschien ook ter verduidelijking, er was ook een statenavond diner ingepland op maandag 6 december. En die komt helaas te vervallen vanwege de coronamaatregelen. Maar alsnog vaart u welkom om 7 december aangaande het dossier online, dossier stikstof online aan te sluiten. Tot zover.
Dank u wel, meneer Heng. Zijn er verder nog mededelingen? Niet, dank u. Dan ga ik naar agenda punt 4. Het vaststellen besluitenlijst van 22 en 29 september 2021. De besluitenlijst beeldvormende sessie van 22 september en de Statencommissie van 22 en 29 september. Kan ik deze zo vaststellen? Dan zijn deze bij deze vastgesteld. En dan gaan we verder met agenda punt 5. En dat is gesprek met de accountant. Ik heet de heren De Vries en de heer Little van Ernst Jong Accountants. Welkom. Zij zullen het concept controleplan kort toelichten en vervolgens de speerpunten van de fracties voor de jaarcontrole ophalen. Na verwerking van de input van de fracties wordt het definitieve controleplan gemaakt. Wil ik eerst de heren De Vries en Little het woord geven. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk allereerst goed om misschien even een korte introductie van onszelf te geven. Want als u het goed heeft gezien, dan zit er in ieder geval één ander gezicht dan vorig jaar. We hebben u daar ook al kort met een korte brief over geïnformeerd. Maar de heer Engbra, die vorig jaar eindverantwoordelijk accountant was voor de provincie Flevoland, is per 1 juli jongsleden uitgetreden als partner bij EY. Dat betekent dat we voorstellen dat ik zelf de rol van externe accountant van de heer Engbra zal overnemen. En ik ga dan samen met de heer Little verder invulling geven aan onze dienstverlening aan de provincie Flevoland. Mij kent u dus, mijn naam is Leon de Vries, extern account bij EY. En vanaf 2021 dus ook voor Flevoland. Bas, zou jij ook kort willen toelichten of introduceren?
Jazeker, goedenavond. Mijn naam is Bas Wouter Little. Ik zeg het altijd wat langzaam, want het is toch altijd een hele mond vol, zullen we maar zeggen. Ja, ik zou zeggen uiteraard partner bij EY, in het controleplan client service partner en die rol die leg ik u graag even uit. Het ziet er eigenlijk op dat ik Leon ondersteun bij belangrijke onderwerpen hier bij de provincie Flevoland in het dossier en als dat nodig is natuurlijk ook in overleg met jullie. Ja, de rol van client service partner die zou ik graag willen duiden als op het moment dat er dingen spelen in de relatie, op het moment dat jullie wensen, behoeftes, et cetera hebben, dan kun je die ook bij mij kwijt. Maar het primaire aanspreekpunt voor de controle is natuurlijk Leon, want die is tekenend accountant. En dat is voor de helderheid denk ik wel zo goed. Dus Leon die zal nu ook een aftrap maken met het toelichten van het controleplan. Dank u wel.
Ja, ik zal even een korte toelichting geven op ons controleplan voor komend jaar. Ik denk ook op hoofdlijnen dat onze controleaanpak en planning, et cetera, ook in grote lijnen hetzelfde is als vorig jaar. Dus ik zal met name ook eventjes de focus leggen op de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Als we kijken naar de scope en planning van onze opdracht, is die eigenlijk ongewijzigd. Betekent dat wij voor 2021 de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening van de provincie Flevoland zullen vaststellen. Inclusief de controle van de CISA-bijlagen met de verantwoordingsinformatie over alle specifieke uitkeringen en de controle van de WNT-verantwoording. Met betrekking tot de controle van de CISA-bijlagen is het goed om op te merken dat het aantal specifieke uitkeringen in de afgelopen jaren fors is toegenomen. En dat betekent dus ook dat we in onze controle extra werk zullen besteden aan de controle van die specifieke uitkering. Qua timing hebben wij in oktober en november inmiddels onze tussentijdse werkzaamheden uitgevoerd, onze interimcontrole. En we zijn op dit moment in afstemming met de organisatie en het college over onze bevindingen daaromtrent. En als ik het goed heb, zal onze board letter, waarin we jullie ook zullen informeren over de uitkomsten van die tussentijdse werkzaamheden, die zal geagendeerd worden in een statencommissievergadering van 12 of 19 januari. En onze jaareinde werkzaamheden zullen we in februari en maart 2022 uitvoeren. En daar gaan wij over aan u rapporteren in ons accountverslag, die medio april bij jullie zal voor liggen. Zoals gezegd, onze controleaanpak ligt op hoofdlijnen gewoon in lijn met volgend jaar. Wat zijn dan onze belangrijkste aandachtspunten voor de controle 2021? Allereerst is van belang de voortgang van de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording met de ingang van boekjaar 2022. De rechtmatigheidsverantwoording betekent feitelijk dat het college verantwoordelijk wordt voor het opnemen van de verklaring in de jaarrekening. Dat de baten en lasten en de balansmutaties in de jaarrekening rechtmatig tot stand zijn gekomen. Die verantwoordelijkheid die komt dus expliciet bij het college te liggen. En dat betekent ook wat voor onze rol, maar ook voor de rol van de staten. De staten die zullen primair verantwoordelijk worden om die rechtmatigheidsverantwoording van het college te beoordelen en daarover ook met het college de discussie aan te gaan. En onze rol als accountant wordt om de getrouwheid van die rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening vast te stellen. We zullen daar bij de behandeling van de boordletter ook nog wel nader op terugkomen. Verder een belangrijk aandachtspunt voor komend jaar is de verwerking en toelichting van de verplichte stelselwijziging in zaken de verantwoording van verstrekte subsidies. Voor boekjaar 2021 zijn de spelregels voor met name de verantwoording van meerjarige projectsubsidies gewijzigd. Die moeten nu meer naar rato van voortgang van de realisatie van de bestedingen en van de realisatie van de prestaties door de subsidieontvanger moeten verantwoord. En daar zullen wij dus ook in het kader van onze jaarrekeningcontrole dit jaar extra aandacht aan besteden. Verder zullen we uiteraard ook naar aanleiding van de vorig jaar geconstateerde financiële rechtmatigheidsfouten rondom de Europese aanbestedingen extra aandacht besteden aan de naleving van de Europese aanbestedingsregels. En besteden we ook uiteraard aandacht aan onderwerpen als de naleving en toelichting op de WNT, maar ook de waardering van Flevo Kusthaven, de voorziening garantstemming, personeel NLE, waardering van andere verstrekte leningen, et cetera. Dat waren denk ik eventjes op hoofdlijnen de highlights van ons controleplan. En als jullie daar vragen over hebben, dan beantwoorden we die uiteraard heel graag.
Dank u wel. Dan ga ik nu het rondje maken van wie van de commissie kan ik het woord geven voor vragen of input van de speerpunten aan de beide heren. Meneer Raap.
Ja, voorzitter, dank. Aan ons werd inderdaad gevraagd om speerpunten mee te geven. Moest ik even mijn geheugen weer opfrissen van ja, op wat voor niveau liggen die speerpunten dan? Nou, in 2020, het controlebalans, zag ik dat iets over weerstandsvermogen, impact van COVID-19, onderbouwing van reserves en stand van zaken, ondermijning. Ik heb een aantal punten opgeschreven. Ik weet niet echt of die ook als speerpunten benoemd kunnen worden, maar ik zal ze toch even toelichten. Als eerste wat wij als jaar 21 belangrijke aandachtspunten vinden, dat gaat over de archivering van de provincie, alles wat met IT en data te maken heeft. Afgelopen jaar is binnen Flevoland, provincie Flevoland, wat rommelig geweest. De gemeente Almere heeft een enorme chaos van zijn data mailboxen als archieven. Ze zijn er voor de vingers getikt door de provincie, alleen ja, waar wij ook benieuwd naar zijn van, heeft de provincie Flevoland zelf zijn archivering gewoon goed op orde. Dus dat is eentje die ik mee wil geven. Dan gaat het over data in het algemeen of mailboxen. Ander punt, totaal de drie. Tweede punt, het gaat over bezoldiging van externe medewerkers. Ik zie staan wel de verantwoording voor topfunctionarissen in de WNT-verantwoording. Maar het zal er bijvoorbeeld ook een overzicht komen van bezoldigingen van externe medewerkers, externe consultants die in dienst van de provincie zijn. En dan of de tarieven wel marktconform zijn en is de verhouding intern-externe medewerkers, is die nou gezond of niet binnen de provincie. En als laatste adviesbureaus. Nou, de provincie laat heel veel onderzoeken verrichten en daar worden heel veel adviesbureaus voor ingeschakeld. Nou, wat wij als jaar 21 graag zouden willen zien is een overzicht van al die adviesbureaus die zaken doen met de provincie. Echt gewoon een lijst van welke adviesbureaus hebben we het dan over. En dan ook gewoon omzet bijvoorbeeld in euro's van wat zijn nou de aandelen van de verschillende adviesbureaus. Ik hoor graag van de accountant of deze aandachtspunten bruikbaar zijn. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik ga even het rondje verder maken voor de beide heren aan mijn linkerkant. Dat is, ik zie u meeschrijven, dus ik ga verder. Meneer Klompenburg, meneer Van Klompenburg.
Dank u zeer, voorzitter. Ja, het is helemaal nieuw voor mij, het accountantwereldje, maar ik heb toch twee dingen die ik me afvroeg. Op pagina 7 wordt gesproken over data-analyses. Ik vroeg me af of er wanneer toegelicht kon worden over wat die data-analyses precies inhouden en wat de provincie als organisatie daar precies aan heeft. En op pagina 10, en meneer accountant zei het net al even zelf over die wijziging in de regelgeving omtrent de subsidies en zo. Ja, ik vraag me af, wat is die impact dan precies ook in dit geval voor ons als provincie zijnde? Dat zijn mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. Ik ga weer verder kijken. Meneer Heng, ik ga het rijtje af. Meneer Heng, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aan mijn kant ook twee korte vragen. Allereerst aangaande de wisselingen binnen het controleteam. Voorzien jullie daar enige impact in voor de continuïteit? Jullie zijn vorig jaar natuurlijk voor het eerst begonnen en het is een eerste jaar geweest van kennismaking. Hoe zien jullie dat? En dan technische vraag misschien ook wel. Dus op pagina 9 hebben jullie in de risicoanalyse een aantal aspecten aangekaart die als een significant risico uit de analyse komen. Hoe is deze weging tot stand gekomen? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst een wat meer technische vraag en dan een suggestie. Ik las in het controleplan dat de rapporteringstolerantie gesteld is op 115.000 euro. Nu weet ik eerlijk gezegd niet of dat zeg maar een bedrag is wat gekozen is of dat wordt opgelegd. Dus graag een antwoord daarop, want ik kan me voorstellen dat die 115.000 euro heel laag is als het gaat om een heel groot bedrag en hoog is als het gaat om een laag bedrag. Dus graag op dat punt verduidelijking in mijn richting. Ja, vervolgens ga je dan nadenken, goh, wat zou je nou mee willen geven voor het onderzoek, het controleplan dit jaar. En toen bedacht ik mij dat die AVG, die Algemene Verordening Gegevensbescherming, misschien wel een interessante is. Omdat dat nu een aantal jaren speelt. En je ook wel uit andere sectoren hoort dat lang niet altijd goed gaat qua privacybescherming, datalekken, etc. Dus mijn vraag is of het risico op datalek en alles wat ermee samenhangt een mogelijk onderwerp zou kunnen zijn, ook voor het controleplan. Omdat dat natuurlijk een financiële impact, een financieel risico heeft. Maar naast het financiële risico kan ik me ook voorstellen dat er bij een eventueel datalek heel nadrukkelijk sprake is van reputatieschade bij de provinciale overheid. En toen ik op Google ging kijken, kwam ik ook nog het woord identiteitsdiefstal tegen. Dus ook dat zou een risico kunnen zijn. Dus mijn vraag of dat een geschikt onderwerp zou kunnen zijn om mee te nemen in het controleplan. Je hoort steeds meer over authentificatie of impact assessments. En voldoen wij dan als provincie ja of nee? En welke risico's lopen we dan? Dus dat zou mijn vraag/suggestie zijn. Tot zover, voorzitter.
Ik dank u wel. Ik ga het rijtje verder af. Niemand? Meneer Kok? Dat verwacht ik wel, meneer Kok. En u komt zo, meneer Daan. Eerst meneer Kok. Gaat
het ja, gaan. Anders zijn we zo thuis binnenkort. Misschien is dat wel de wens, maar dat zal ik niet te hard op zeggen. Ja, een paar punten die ik naar voren wil brengen. Ja, zoals te doen gebruikelijk, en het is net al gememoreerd, is het conceptcontroleplan eigenlijk wel gelijk aan het vorige. Dat zijn standaard stukken in wezen. En in wezen gaat het dan ook om de bijzonderheden, de speerpunten, de specifieke dingen die we mee kunnen geven. De boordletter van verleden jaar, of van dit jaar eigenlijk, van januari dit jaar, vond ik ook al zeer verhelderend. Dus ik denk dat wij met deze heren echt op de goede weg zijn. Dat wil ik hier nadrukkelijk uitgesproken hebben. In de boordletter waren een aantal speerpunten al benoemd. En dat ging om, het is al eerder gememoreerd, de kwaliteit van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 1. Onderbouwing van reserves en voorzieningen 2. En de impact van COVID-19 op 3. Wat ik wil meegeven, het lijkt mij goed om B en C, de onderbouwing van reserves en voorzieningen en de impact, met name zeg maar de uitvoering van de coronagelden, goed te monitoren en te verslaan. We praten dus, en jullie hebben dat ook opgemerkt in je stukken, over de bedragen van een noodfonds van 4 miljoen. Beschikbaar gestelde bedragen van 7,1 miljoen bij de najaarsnota. Ik denk dat het goed is om te weten van, dit zijn toch wel voor Flevoland substantiële bedragen. Zijn die nou op een goede manier tot besteden gekomen? Zijn ze tot besteden gekomen? Tot in welke mate? Hoe is dat gegaan? Ik denk dat dat een expliciet punt is. Zeker waar je kan constateren dat corona nog wel maanden, misschien wel heel veel langer door gaat lopen. En er nog wat meer gelden beschikbaar komen. Dus het blijft een beetje een punt wat continu terugkeert. Daarbij ook graag dan aandacht voor de impact op de bedrijfsvoering en de jaarrekening 2021. Maar ook een waardering van de verantwoordelijkheden van de diverse partijen, zoals ik dat gelezen heb in jullie stuk op bladzijde 13. Waar het betreft de verslaggevingsketen met de aspecten als transparantie en ja, assurance. Is dat het goede uitspraak van het begrip?
Assurance, ja.
Ik denk dat dat in die context, in die combinatie wel tot een majeur punt zou kunnen worden benoemd. Dan heb ik een ander aspect, dat vind ik wel interessant. En dat is zeg maar de analyse van het resultaat over het afgelopen jaar. Door in te zoomen op oorzaken als onderliggende programma's. Het wordt wel zijdelings door jullie naar voren gebracht. Hè, wat de oorzaken of de contribuanten zijn van het resultaat en de omvang daarvan. Maar ook met name de gepleegde mutaties in de reserves, waarvan in het conceptcontroleplan, ik citeer, geconstateerd wordt dat de mutaties in de reserves vrijwel alleen in de jaarafsluiting worden geboekt. Daar word ik wat ongemakkelijk van. Ik zou zeggen, zowel de aard van de reserves, nut en noodzaak, als het proces van muteren, niet tussentijds, hè, want dat gebeurt dus nu niet, maar op de een of andere manier wordt dat aan het eind op een technische manier versleuteld om tot, laat ik maar dapper zijn te zeggen dat het een soort gemanipuleerd resultaat zou kunnen zijn. En dat wordt versterkt door de opmerking, het aandachtspunt voor jullie, als oneigenlijke beïnvloeding van het jaarrekeningresultaat door gedeputeerde staten. En dan krijg je toch wel een bijzonder plaatje met wat meer gevoeligheden dan het normaal zou oproepen. Dat is mijn tweede punt. En dan heb ik nog het derde punt en dan keer ik weer even terug tot het verhaaltje over reserves en voorzieningen. Dat is een langlopend dossier in Provinciale Staten waar je maar nooit genoeg helderheid over kan krijgen. Maar wat toch gezien de omvang, de aard en de hoogte van de reserves wel heel bepalend kan zijn. Verleden jaar is er door Deloitte, jullie collega, een rapport gemaakt. En GS hebben daarop een reactie gegeven van 21 september 2021, opvolging aanbevelingen. Inhoudende een meerjarige doorrekening van een aantal gevallen. Nou, dat suggereert dat niet alles is onderzocht. Dus de vraag die opdoemt is, wat kunnen jullie van die reactie van GS maken? Waar kan je dat beeld wat kan bestaan, wat opgeroepen wordt door Deloitte, waar kan je dat completeren? En wat zijn nou de rekenkundige, de financiële effecten van zoiets? Want ik heb altijd beweerd in het verre verleden, toen het nog een beetje een black box was in mijn ogen, van ja, je weet niet wat erin zit. Allerlei reserves worden maar opgeroepen onder allerlei namen. Nutten, noodzaak zijn vaak niet helder. Bestedingstermijn is ook vaak niet helder. Soms heb je bijdragen voor fietspaden in Almere die jaren doorlopen op hetzelfde bedrag. En ik denk dat het goed is, ook in het kader van het weten van de financiële positie en het kunnen beoordelen daarvan. Hoe staan we er nou voor? Zijn we inderdaad zo arm of is het rekeningresultaat van 500.000? Nou, zo geweldig. Dat zijn grootheden die voortrollen uit een systeem. En zo zou ik ook dat verhaal van Deloitte zo willen zien. En dat is twee. En verder dan nog aandacht voor de monitoring van, dat hebben jullie dacht ik genoemd, subsidieverstrekkingen en de verantwoording daarvan. Want dat vind je ook terug in de boordletter op bladzijde 11. En de waarde van de interne IT-beheersprocessen als basis voor externe bevindingen. En dan bekruipt mij een beetje het gevoel dat de IT-processen van de provincie moeten dusdanig zijn dat ze dragend kunnen zijn voor een goede uitkomst. En ik proef een beetje uit jullie vorige stukken dat het kunnen leunen, het kunnen baseren op de IT-processen, dat nog niet in volle mate geregeld is. Dus dat roept dan de vraag op van op welke weg zijn we, hoe betrouwbaar is het verhaal en wat moet er verbeterd worden. En hier laat ik het bij, voorzitter.
Ik dank u wel. En dan kijk ik aan de kans, meneer Haan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Veel is al gezegd door de collega's. Belangrijke speerpunten zoals ik noem in de AVG vind ik ook een hele belangrijke om daar aandacht aan te besteden. Hoe gaat de provincie om met de gegevensbescherming en gegevensuitwisseling? En de andere punten zoals inderdaad weerstandsvermogen en reserves en voorzieningen, die zijn al genoeg aangehaald. Waar ik een beetje op aansloeg, want er is ook een vraag verborgen in dit controleplan. Het gaat over de fraude en de integriteit. En u stelt ook in het controleplan eigenlijk een vraag aan PS. Hè. Het gaat over risico-indicatoren, maar ook over beheersmaatregelen die de provincie dan moet nemen in een aantal gevallen. En tegelijkertijd, als ik het lees, zoek ik een beetje naar van hoe kunt u ons helpen als staten om daar inderdaad dat toezicht aan op te houden. Want dat wordt eigenlijk, stelt u die vraag ook aan ons. En wellicht zit daar een verder verzoek aan verbonden om ons daar eens in mee te nemen. Niet dat wij nou constant zeg maar met een scherp oog naar dat soort signalen moeten gaan kijken. Maar wel hoe we daar dan als staten mee om moeten gaan. Want u vraagt het eigenlijk aan ons. Maar tegelijkertijd heb ik daar eerlijk gezegd vanuit dit controleplan nog niet zo heel veel gevoel bij.
Dank u wel. Verder geen vragen. Dan kijk ik naar links aan u. Heren, aan u de beantwoording.
Nou, een hoop vragen en ook een hoop suggesties voor speerpunten. Ik stel voor dat ik eerst eventjes bij de vragen bij het controlepan beantwoord en dat we daarna eventjes een recap maken van alle suggesties voor de speerpunten. Dan ga ik dat eventjes doen in willekeurige volgorde. Volgens mij heeft u een vraag gesteld over de data-analyses. Die waren ook op pagina 7 van het controleplan. Daar is daar ook een korte uiteenzetting van opgenomen. Dat betekent eigenlijk dat wij, we hebben bepaalde tools om eigenlijk gewoon grote hoeveelheden data en ook financiële data te kunnen analyseren. Dus daar kunnen we allerlei dwarsdoorsnedes mee maken, allerlei analyses op maken. Een heel concreet voorbeeld daarvan is onze zogenaamde cash analyzer. Dat is eigenlijk een tool waarin we alle bankgegevens en alle bankmutaties van de provincie in een tool inladen. En dan gaan vaststellen of die ook één op één zeg maar, juist in de financiële administratie zijn verantwoord en of die betalingen juist hebben plaatsgevonden. En daarmee kunnen we dus eigenlijk gewoon integraal vaststellen of alle betalingen die gedurende het jaar zijn gedaan, of die juist zijn geweest. Maar kunnen we bijvoorbeeld ook vaststellen of er dubbele betalingen zijn gedaan, of er betalingen aan vreemde landen zijn gedaan, of er betalingen aan partijen zijn gedaan met meerdere bankrekeningnummers. En dat kan dan bijvoorbeeld ook weer indicaties geven voor fraude, even aansluitend op de vraag die daar net over is gesteld. Dus dat is eventjes één van de voorbeelden die we gebruiken in het kader van data-analyse. We zullen ook in onze boardletter daar ook, in onze accountslag daar ook over rapporteren. Dus ik hoop dat we dan ook de uitkomst van onze data-analyse ook wat visueler aan jullie mee kunnen geven. Vervolgens is ook een vraag gesteld over wat is nu de impact van die stelselwijziging voor subsidies. Die impact verschilt echt per provincie, per provincie. Ik denk dat het gros van de provincies, daarbij is het gebruikelijk dat bij het verstrekken van een subsidie wordt eigenlijk al de volledige verstrekte subsidie als last in de jaarrekening verantwoord. Dat resulteert dan eigenlijk in eigenlijk het vooruitnemen van lasten, want je verantwoordt lasten in de jaarrekening terwijl de subsidieontvanger nog helemaal niet klaar is met het subsidieproject. Het goede nieuws voor de provincie Flevoland is wel dat die al een wat meer hybride vorm hanteren, waarbij subsidies ook al zoveel mogelijk aan de jaren werden toegerekend, waarin de activiteiten naar verwachting zouden worden uitgevoerd. En dat betekent dus ook dat de impact van die stelselwijziging naar verwachting beperkt zal zijn. Met dien verstande dat in het subsidieproces van de provincie Flevoland wel moet worden geborgd dat voldoende informatie van de subsidieontvangers wordt ontvangen om ook te kunnen vaststellen dat die toerekening aan de boekjaren juist is. Dus dat is een belangrijk aandachtspunt en daar is de provincie op dit moment ook al druk mee bezig. Er is nog een vraag gesteld over de wisseling in het controleteam en wat betekent dat voor de continuïteit van onze dienstverlening en van ons team. Ik denk dat het goede nieuws is dat met uitzondering van de heer Engweda die uit is getreden, dat de rest van het controleteam in stand is gebleven. Ik zelf zal dus de rol van externe accountant van Daniel overnemen en Basti zal ook helpen om een stuk daarbij op te pakken. Dus ik denk dat de impact op de continuïteit zeer gering is en dat we gewoon in staat zullen zijn om jullie goed te bedienen. Andere vraag ging over de risicoanalyse en met name ook de weging van onze inschatting van de kans en impact dat een bepaald risico zich zou kunnen voordoen. Die weging komt eigenlijk op verschillende manieren tot stand. We gebruiken uiteraard de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van volgend jaar. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar het risico op het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. Daarbij hebben we vorig jaar gezien dat die kans best wel groot is, omdat we gewoon simpelweg financiële rechtmatigheidsfout hebben geconstateerd. Dat betekent dus ook bijvoorbeeld in dat geval dat we de kans op hoog hebben ingeschat. En afgaand op de omvang van de bewinningen van volgend jaar ook van mening zijn dat de impact hoog is. Dus enerzijds gebruiken we input uit de uitkomst van onze controle van volgend jaar. Maar bijvoorbeeld ook gewoon kennis die we hebben van andere provincies, andere decentrale overheden. Gesprekken met de directie, gesprekken met de organisatie, et cetera. Dus dat is eigenlijk een samenstel van werkzaamheden om die inschatting van kans en impact goed te kunnen maken. Andere vraag ging over de rapporteringstolerantie. Die is gesteld bij €115.000. En de vraag was eventjes van hoe is die tot stand gekomen? Die rapporteringstolerantie is uit mijn hoofd 5% van onze goedkeuringstolerantie. Dat is eigenlijk een standaard percentage wat wij gebruiken om die rapporteringstolerantie te bepalen. En die is ook in lijn met het BADO en met jullie eigen controleprotocol. Dus dat is eigenlijk gewoon conform alle afspraken die daarover zijn, gemaakt. Andere vragen. Er is nog een vraag gesteld over hoe gaan we nou in onze controle om met frauderisico's. In mijn hoofd zeg ik dat we in ons controleplan daar ook een separate sheet aan hebben gewijd. Dat is pagina 14. En daarin hebben we eigenlijk tijdsvolgordelijk weergegeven hoe wij in onze controle aandacht besteden aan het onderwerp fraude. Dus enerzijds besteden we aan de voorkant van onze controleopdracht aandacht aan het identificeren van mogelijke risico's op fraude. Dus dat doen we bij de opdrachtaanvaarding, bij onze risicoanalyse. En tijdens onze controle blijven wij simpelweg ook gewoon alert op frauderisico's en indicaties voor fraude. En mochten wij dus indicaties hebben voor fraude of we constateren concrete fraude, ja, dan zullen we daar uiteindelijk uiteraard ook aanvullend onderzoek naar doen. En die dan ook melden en rapporteren in ons verslag. Tot op heden is dat nog niet aan de orde geweest. En als je dan ook eventjes kijkt naar onze risicoanalyse en de specifieke frauderisico's die wij hebben geïdentificeerd. Die werd net denk ik ook al eventjes benoemd. Dan hebben wij één frauderisico geïdentificeerd. En dat is eigenlijk het risico op oneigenlijke beïnvloeding van het jaarrekeningresultaat door het College voor Gedeputeerde Staten. Dat is eigenlijk een standaard frauderisico. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar de Nederlandse controlestandaarden die veronderstellen dat er altijd een inherent risico is dat het management een incentive heeft om de jaarrekening op de een of andere manier te beïnvloeden. Maar ik zie ook een vinger omhoog gaan.
Ik zag hem niet. Meneer Daan, ga zo aan.
Ja, goed. Bedankt voor de toelichting. Maar waar het mij eigenlijk specifiek even om gaat, is u vraagt ons een aantal dingen. En dan bij het derde puntje zie je hoe u toezicht houdt op de wijze waarop frauderisico's, corruptie, zoals die risico's op niet naleving van wet en regelgeving door de provincie worden ingeschat. En op de inrichting van beheersingsmaatregelen om deze risico's aan te pakken. Dus dat is meer ook van hoe kunnen wij daarin een rol spelen? Daar zocht ik een beetje naar. Want dat u let op frauderisico's en dat u risicoanalyse doet, dat is mij volstrekt helder uiteraard. Maar u stelt ons een vraag en dan is mijn wedervraag van hoe gaan we dat dan met elkaar doen?
Ja, mag ik die doen, Leon? Ik vind het wel heel leuk, want het sluit namelijk naadloos aan op een ontwikkeling ook in het accountantsvak. Er wordt heel nadrukkelijk van ons ook meer aandacht gevraagd voor frauderisico's en ook over de rapportering daarvan. Hetzelfde geldt overigens voor cybersecurity. En ik vind eigenlijk een groot deel van de vragen die u stelt daar heel erg op aan, aansluiten. Want fraude en integriteit, ja, daar doen wij van alles aan. Hè. Leon die gaf net al mooie voorbeelden hoe we met die data-analyses op zoek zijn naar betalingen die niet terecht zijn of betalingen die direct in de kosten zitten en dus niet via de crediteuradministratie lopen, et cetera. Nou, als we daarin wat vinden, dan rapporteren we dat uiteraard. Maar ik zou het ook wel heel leuk vinden om ook een bijdrage te leveren aan jullie toezicht op die aspecten. Hè? En dat vraagt u eigenlijk. En ik weet, en het is uit, wat zal ik zeggen, uit de heup. Maar mochten jullie het als staten leuk vinden om eens een keer een, bij wijze van spreken, workshop te doen over, als je het over frauderisico's hebt, waar moet je dan naar kijken als toezichthouder? En wat zijn nu de belangrijkste risico's waar je tegenaan loopt? Dan wil ik dat aanbod graag doen. Om niet. Zeg ik er even bij.
Nou, voorzitter, wat mij betreft is het een go.
Ik zie mevrouw de Ridder al noteren, dus we zullen daar zeker wat mee gaan doen.
Dat ja, en ik denk dat Leon dat en ik dat allebei heel leuk vinden om daar ook acte de présence te geven en daar met jullie over in gesprek te gaan. Want dat is denk ik A, een antwoord op uw vraag, maar B, dan helpen we elkaar. Hè? En dat is denk ik ook wat je wat intern en extern toezicht zeg maar verbindt. Hè? Dus dat is één. En het tweede aspect, cybersecurity, dat is een heel mooi onderwerp. Daar doen wij ook in onze controle meer aan. En dat sluit ook heel mooi aan op uw vragen, meneer Raap. Bezoldiging externe mede. Of sorry, ik zit verkeerd. Het was meneer. Ik moet nog even winnen. Meneer Jager was het. AVG, hè, datalekken, dat soort zaken. Dat hangt natuurlijk heel erg samen met het cyberrisico. Hè, dat je van buiten aangevallen wordt en dat er ongewenst data op tafel weglekt. Dat onderwerp pakken wij ook mee, dus in die zin zou ik ook de vragen willen beantwoorden. Daar kunnen we heel goed op terugrapporteren hoe wij vinden dat de provincie daarmee omgaat. En data-analyse, dan kom ik weer bij meneer Raap uit. De vragen die u stelt over bezoldiging externe medewerkers, verhoudingen intern-extern gezond. We kunnen u in ieder geval inzicht geven in hoe die verhoudingen zijn. En een overzicht van alle adviesbureaus, dat zouden wij met onze data-analyses vrij makkelijk moeten kunnen draaien. Dus die vragen zou ik onder dat kopje data-analyse willen schuiven. En daarmee kunnen we elkaar denk ik ook ondersteunen. Dus dan heb ik samengevat 3 onderwerpen. Data-analyse, met de beantwoording van een aantal van uw vragen. Cyber, met de beantwoording van uw vragen. En meer aandacht voor fraude in de vorm van een workshop en uiteraard onze eigen rapportering. Zou dat wat zijn, Leon?
Ja, ik denk dat we dan ook al een groot gedeelte van de suggesties hebben geraakt. Ook een paar keer langskomen reserves en voorzieningen, paragraaf weerstandsvermogen. Kijk, dat zijn onderwerpen waar we in onze controle sowieso aandacht aan besteden. Dus ik stel ook voor dat we in onze accountslag daar ook specifiek op zullen terugrapporteren wat onze observaties en bevindingen op dat vlak zijn, zodat we daar ook gewoon op gepaste wijze invulling aan die suggesties geven.
U was verder klaar, meneer De Vries, met uw beantwoording. En ik zie meneer Raap een vraag heeft. Meneer Raap.
Ja, voorzitter, dank. Ja, korte vraag over die data-analyse. Dan zou je dus in principe ook die archivering van de provincie mee kunnen nemen. Het heeft ook alles met data te maken en of dat allemaal goed gearchiveerd wordt.
Meneer De Vries.
Ja, ik stel voor dat we die ook meenemen onder het kopje cybersecurity IT. Dat is wel een aspect die we gewoon makkelijk ook daarin mee kunnen nemen.
Meneer Kok.
Ja, ik mis nog een paar antwoorden. Het betreft zeg maar het blijven monitoren van de COVID-gelden. Hoe verloopt dat? Ook met het oog op de toekomst. Inderdaad, kunnen er risico's liggen? We hebben het net ook over fraude gehad bijvoorbeeld. Ook een begrip wat erin gepast kan worden. Tweede punt is de analyse van het resultaat. Welke elementen spelen daarbij een rol? En hoe komt het dat zeg maar alleen gemudeerd wordt aan het eind van het jaar? En waar ligt de verantwoordelijkheid? De beïnvloeding, wat standaard is, begrijp ik voor jullie, door GS. Dat is 2. En zeg maar het bezien van het rapport van Deloitte en de reactie daarop van gedeputeerde staten over een aantal gevallen meerjarige doorrekening van reserves en voorzieningen. En dat zijn een beetje de punten die ik naar voren heb gebracht.
Meneer De Vries.
Ja, kijk, die punten die kunnen wij meenemen en daar kort over rapporteren in onze accountslag. Ik denk wel dat het belangrijk is om eventjes te kijken naar de omvang van de speerpunten. Ik denk dat het redelijk is als wij 3 of 4 speerpunten meenemen. Ik denk dat Bas er net al een 3 of 4-tal heeft benoemd. We kunnen niet aan 10 speerpunten bij wijze van spreken heel veel aandacht ook in onze rapportering gaan besteden. Dus we moeten daarin denk ik wel even een verstandige keuze maken. Maar dat is dan ook eventjes aan u in dit geheim.
En ik kom wel nog wat vragen. Gaat gaan.
Ja, dat maakt het voor mij niet duidelijker. Ik begrijp dat jullie gaan selecteren welke speerpunten dan relevant zijn of niet. Of wat je waard vindt om te gaan exploreren. Hè? Dat gevoel bekruipen. Maar ik wil daar toch meer zekerheid of duidelijkheid over hebben van wat gaan we nou precies doen? Of op welk moment zijn jullie zover dat je daar echt iets over kan zeggen? Welk lijstje jullie gaan uitvoeren? Want de analyse van het resultaat, ja, dat is altijd een langlopende discussie. En wat ligt daaronder en hoe wordt dat beïnvloed? En wat zijn de factoren? Waarom dat muteren? Dat is een majeur proces. Kijk, het hoeft niet zo te zijn dat jullie extra zwaar belast worden, al zal dat dan zijn tegen betaling, neem ik aan. Maar ik vind het wel punten die voor mij relevant zijn.
Ja, dat snap ik uiteraard. Kijk, ik denk dat een aantal zaken die u inbrengt eigenlijk ook vrij regulier zijn in de controle zelf. Hè. Natuurlijk kijken wij naar het resultaat en hoe dat tot stand komt. Maar de analyse die wordt natuurlijk door de organisatie en door GS gedaan. Maar ik denk dat het goed is om ook gewoon toe te zeggen dat we expliciet naar die analyse kijken. Hè? Want dat ligt een beetje in lijn met de reguliere controle en daar kunnen we u natuurlijk ook verslag van doen. En datzelfde geldt voor mutaties in de reserves. Als we daar als accountant niet naar zouden kijken, dan doen we denk ik ons werk niet goed. Dus dat doen we natuurlijk altijd. Wel met inachtneming van de toleranties waarmee we werken. Dat is denk ik helder. Dus ook in die zin kunnen we daar denk ik best in de rapportages wat over opnemen. Hè? Dus ik kom in die zin denk ik niet tekort. Waar ik zelf, maar dat is mijn gevoel, wel wat moeite mee heb, is de opvolging van het rapport van Deloitte. Want ik ken dat rapport niet, maar misschien ken jij het.
Nee, dat rapport dat ken ik ook niet.
Nee, dus laten we die even als vraagteken noteren. Ja? Oké, laten we dan afspreken dat we dat in ieder geval bekijken. En als dat haalbare kaart is, dan doen we er wat mee. En zo niet, dan laten we het liggen. En dan vertellen we dat de komende vergadering ook. Ja.
Ja, prima, dank u wel. En dan gaan wij zorgen dat u de rapport krijgt. Ik ga kijken of er nog vragen in de tweede ronde zijn voor de heren. Ik zie niemand. Meneer Kok.
Nou, eigenlijk niet zozeer een vraag als wel een verzoek. Ik denk dat het goed is om alles wat jullie maken, en dat zie ik in toenemende mate, dat het in heldere begrippen en heldere taal wordt gegoten. Dat vind ik wel belangrijk. Ik bedoel, dat je voorkomt dat het al te jargonistisch wordt. En daar zou ik voor willen pleiten in ieder geval. Voor de leesbaarheid, de begrijpelijkheid van al dit soort stukken. Want vaak schuilen achter sommige zaken een wereld van werkelijkheden. En waar gaat het om? Dus dat vind ik wel een pleidooi waard. Dank u.
Ik zie de heren knikken, dus daar zijn ze het mee eens.
Uiteraard. Daar zullen we ons best voor doen.
Dan dank ik u wel. Ook dank voor het aanbod voor de workshop. Daar zullen we zeker iets mee doen. Dus ik dank beide heren voor hun inbreng. Succes met de afronden van het controleplan en het uitvoeren van de controle op de jaarrekening 2021. Hartelijk dank. Dan zou ik nu naar agenda punt 6 overgaan, maar meneer Fakkeldij is er nog niet. Ik weet niet of we nu, als we een agenda punt overslaan, ja, we moeten van woordvoerders verwisselen, maar of die woordvoerders ook aanwezig zijn en niet ook in de andere vergadering zitten, dat weet ik dus niet. Ik schors een paar minuten. Als u uw kaartje om wil draaien, dat het schoongemaakt moet worden. En dan kom ik zo weer bij u terug. Ik wou verder gaan met agenda punt 7. Met u wel vinden. Agenda punt 7. Opdrachtformulering voorlopig rapporteur aan de raadtafel MRA. Het is een statenvoorstel. Er ligt de opdrachtformulering voor de voorlopige rapporteur aan de raadtafel MRA Nieuwe Stijl. Dit is conform onze werkafspraken over het rapporteurschap. Dat was een statenbesluit van 19 september 2018. Zoals we ook voor Informaten Zorg en recentelijk voor het voorlopige rapporteurschap voor regio Zwolle hebben gedaan. Heeft u wensen voor de opdrachtformulering voor de rapporteur van de MRA-tafel? Dan zal ik aan het eind proberen de wensen te herhalen en dit dan als commissieadvies toe te voegen aan het statenvoorstel van 8 december. Wie kan ik het woord geven voor de eerste termijn? Mevrouw Joosse.
Ja, voorzitter, ik heb er nog een punt van orde, want ik heb agenda punt 6 voor me en niet 7. Ik weet niet of...
Ja, u was er niet bij natuurlijk, oh. Maar we kunnen agenda punt 6 niet doen zonder meneer Fakkeldij. En die zit nog bij R&D.
Oh,
vandaar
okay.
Dat we het hebben overgeslagen.
Ja. Prima. Nee, dan ben ik ook weer bij.
Oké, prima. Ja, dat was misschien niet helemaal voor u duidelijk, sorry. Dan ga ik verder kijken wie er iets te zeggen heeft. Qua wensen, mevrouw De Lely.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk eerst een vraag aan... Ja, meneer Vrouwvelde is er niet natuurlijk. Degene die de laatste keer bij de raadtafel geweest is. Of er ook al iets bekend is van signalen vanuit de raadtafel zelf. We zijn zelf al signalen afgegeven of wensen doorgegeven of richting aangegeven. Ik was er gewoon even nieuwsgierig naar of dat paraat is.
Mevrouw Müller, kunt u daar iets meer over vertellen?
Dat kan ik zeker. Ik heb vanochtend met Renzo overlegd. En de heer Vrouwvelder was verhinderd de laatste keer, dus en de Griffie ook. Ze zijn wel geïnformeerd en er komt geen verslag van de laatste bijeenkomst. En de aandachtspunten die al in het verleden zijn, die worden meegenomen. En die zitten bij de stukken. Daar komt het een beetje op neer. En 10 december is er geloof ik een bijeenkomst en vanaf dan... Gaat het echt lopen? En wanneer de eerste echte raadtafelbijeenkomst bij is, dus die is nog niet bekend. Dus het verleden is wat vaag, maar daarna is het ook wat vaag.
Dank u wel. Ja. Ik weet niet of mevrouw De Lely daar wat mee kan. Maar ik ga dan even verder. Meneer Achting, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, aan zich, het staat voorstel is prima. Ons wordt gevraagd van, nou, willen jullie wat meegeven richting de definitieve opdrachtformulering? En ik denk ook dat wat we willen meegeven eigenlijk heel erg evident is. Kijk, de MRA is een heel erg complex bestuurlijk geheel, waarin het af en toe lastig is om de Flevolandse belangen goed te definiëren. En dat zou ik ook vooral willen meegeven in de opdrachtformulering, de definitieve opdrachtformulering voor de rapporteur. Dat we goed kijken naar dat die rapporteur de rol van de Flevolandse vertegenwoordiging goed borgt. En dat dat ook smart gemaakt wordt in de opdrachtformulering. En dus dat we in die definitieve opdrachtformulering ook toewerken naar een kader waarmee die rapporteur in die raad... Hey, ik word gemute. Maar in die raadtafel dus ook duidelijk kijk naar de Flevolandse belangen. En want de MRA-belangen die zijn heel duidelijk. Die komen in alle stukken tevoorschijn. Maar onze rol als Flevoland, die steeds belangrijker wordt, hè, dat zien we in alle stukken, die is nog wel eens lastig te ontwaren. En dat zou ik ook graag willen meegeven aan de rapporteur. Van, ja, let vooral daarop.
Dank u wel, meneer Achting. Ik ga verder kijken of ik niemand steekt zijn vinger op. Dan is... Oh, toch wel, mevrouw De Lely, gelukkig.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als het dan gaat om hetgeen wat ik of wat jaar 21 graag zou mee willen geven, maar dat staat eigenlijk ook al een beetje in het voorstel. Ik denk dat het doel van de raadtafel ook moet zijn dat het voornamelijk om het proces gaat en niet om de inhoud. En ik zou de rapporteur mee willen geven... dat zij daar goed op controleert dat de stukken er op tijd zijn. Als er hiaten zijn, dat ze dat signaleert, dat ze dat terugkoppelt aan de statenleden. En daar waar we in het proces iets kunnen bijschaven, dat dat dan ook kenbaar gemaakt wordt en dat we dat dan ook kunnen gaan doen. Dus voornamelijk op dat proces.
Dank u wel. Meneer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag de rapporteur mee willen geven, want we hadden een jaar of twee geleden een evaluatie dat de samenwerking binnen het MRA-verband niet al te best was en dat er verbeterslagen in zijn gemaakt. En deze nieuwe vorm is daar een van de uitkomsten van. Dus dat de rapporteur, onze rapporteur vanuit Flevoland ook blijft toezien dat de samenwerking goed verloopt en dat het ook constant blijft verbeteren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Jussé.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn er nog wel wat onduidelijkheden omtrent de rol en de positie en de samenstelling van die raadtafel. Het is dus zaak om die onduidelijkheid ook weg te nemen. Hier wordt wel een traject voor ingezet. Ook de aanscherping van de actieve informatievoorziening voor raden en staten wordt in gang gezet. Dat zijn natuurlijk allemaal goede zaken. En de samenwerking tussen de verschillende gremia wordt ook nog verder uitgewerkt. Het komende overgangsjaar zal gebruikt worden ook om dit verder uit te werken. De PVV heeft geen bezwaar tegen de benoeming van de rapporteur, mevrouw Muller, met bijbehorende opdracht ook voor de rapporteur. Ik wil nog wel even reageren op de inbreng van de VVD. In principe zijn we het daar ook wel mee eens dat de Flevolandse belangen natuurlijk naar voren moeten worden gebracht. Ik kan me alleen voorstellen dat onderling daar ook nog wel verschil in zit. Dus het is wel zaak dat wij natuurlijk ook op één lijn gaan zitten. En dat kan ook nog wel eens een uitdaging zijn, denk ik. Dat was het.
En daar wil meneer 18 op reageren. Gaat u aan.
Ja, zeker. Dank, voorzitter. Ja, wij delen denk ik dat standpunt. Maar dat zal dan in het volgende agendapunt wat nadrukkelijker naar voren komen. Want dat zit in de wijze waarop we met elkaar samenwerken. En hoe we de koers binnen de MRA bepalen. Ook vanuit een Flevolands perspectief en zelfs vanuit een deelregio perspectief. Maar ik denk dat dat hoort in de wijze van samenwerking en wat minder in de opdracht van de rapporteur. De rapporteur moet vooral onze ogen en oren in de MRA zijn en inderdaad, zoals Jaan 21 terecht zegt, toezien op het proces.
Dank u wel. Dan kijk ik nog één keer het rondje. Ik denk dat mevrouw Muller al het een en ander heeft meegekregen. Ik ga nog even kort de punten noemen. Het Flevolandse... Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. De Flevolandse belangen blijven definiëren en dan bijvoorbeeld SMART. De stukken op tijd leveren voor terugkoppeling vanuit de Staten. De samenwerking goed blijft borgen. En dan ook de onduidelijkheden wegwerken en met de diverse gremia in ronde tafel blijven. En verbetering en toezien op het geheel. Komt dat u ook, mevrouw Muller, als dat u iets mee kan?
Ja, dank u, voorzitter. Jazeker, absoluut. Ik moet even een kleine, want we hebben normaal zouden we ook een reserve hebben. Die is nu in samenwerking met de Griffie ad hoc, als ik om wat vrede dan ook verhinderd ben. Maar in principe ga ik mijn best doen om er altijd te zijn. Dus dat even terzijde erbij. Maar ik kan hier wel wat mee met wat u net opgenoemd heeft.
Nou, prima, dank u wel. Ik denk dat ik dan in één keer kan zeggen dat het een hamerstuk wordt voor de volgende Provinciale Statenvergadering van 8 december. Ik kijk rond of dat wat u betreft akkoord is. Ik zie u knikken en geen reactie geven. U wou nog wat zeggen? Akkoord met de Van Kronenburg? Of
ja, akkoord. En voor de notulen misschien nog succes wensen. Dat zou, maak er wat moois van.
Nee, prima. Dan dank ik u ook voor dit agendapunt. Dan komen we naar agendapunt 8. Ja, ik weet niet of ik dat met u verder kan doen, want ja, meneer Fakkelda is nog steeds niet aanwezig. Ik weet niet of u weer een woordvoerderswisseling wilt doen of dat ik meteen met agendapunt 8 door kan gaan. U blijft allemaal zitten, dan ga ik daar gewoon mee verder. Dan ga ik de afdoening van de lijst van moties. Aan u de vraag of u in kunt stemmen met het feit dat de volgende moties Dat betreft dus de moties voor EMS worden door de portefeuilles worden voorgesteld om af te voeren. En ik noem ze op, dat EMS 12, 14, 18 en 19. Bent u akkoord met het afvoeren van deze moties? Ik zie niemand zeggen van niets. Dan zijn ze bij deze afgedaan. U kunt het zien als een technische afdoening natuurlijk, want de moties worden formeel vervolgens afgedaan in de Provinciale Staten wederom van 8 december. Agenda punt 9, afdoening lijst van toezeggingen. Wederom mijn vraag of u daarmee kunt instemmen. Het gaat om de volgende toestemmingen. Ik noem alleen even de getallen. EMS 10, 38, 40, 43, 44, 52, 56, 59, 72, B75, B161, B162... E107. Meneer 18.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja. Ik kan instemmen met het afvoeren van alle toezeggingen, behalve die van E107. We hebben allemaal een mededeling gezien over de situatie tussen de provincie en de gemeente Lelystad over het havenbedrijf. Maar volgens mij is dat een hoofdstuk wat nog niet gesloten is. Dus ik zou ervoor willen pleiten om deze toezegging in ieder geval nog even aan te houden. En ik zou de gedeputeerde ook willen vragen, hij is er nu niet, maar misschien luistert hij mee, om even een vervolg te geven op zijn mededeling. Want ja, zijn mededeling was meer gericht op, we zijn op een impasse gekomen. Maar we weten vervolgens niet zo goed wat er dan is gebeurd met de kaders die wij in dit huis hebben meegegeven en de kaders die vanuit de Raad van Lelystad zijn meegegeven. En hoe dat dan nou nog samenkomt of eventueel niet meer samenkomt, dat is nog een beetje ongewis. Dus ik zou ervoor willen pleiten om dat op de lijst te houden.
Nou, die blijft dan zeker op de lijst staan. En we zullen de gedeputeerde, als hij het niet gehoord heeft, zorgen dat hij een reactie geeft. Ik zie verder niemand. Dan behalve E107 is dan de lijst van toezeggingen bij deze ook afgevoerd. Deze toezeggingen zijn, de lijst is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet formeel naar de Provinciale Staten. En dan ga ik naar agenda punt 10. Ik neem aan dat ik wederom met dezelfde woordvoerders. Een ogenblikje. Ik schors van mevrouw Josse.
Ja, die gaat even. Maar ik ben rusten. Heel snel hoor. Ik ga zo.
Oh, dat ja, doet u rustig aan. Ik schors een paar minuten en kunt u even uw kaartje omdraaien dat het schoongemaakt gaat worden. Meneer Koffer, welkom. Agenda punt 8, het IPO. Er is, sorry, 10. Ik lees 8, 10. Er is niemand van de gedeputeerde staten aanwezig, dus helaas zullen die niet hun zegje doen. Bij dit agendapunt kunt u de onderwerpen aankaarten die u via de beschikbare gestelde IPO-stukken hebt kunnen lezen. Nou, ik zal, GS die zal geen specifieke ontwikkelingen aan uw kont kunnen doen, want die zijn er niet. Het gaat om IPO-AV, IPO-bestuur, BAC-cultuur, BAC-kwaliteit, openbaar bestuur, BAC-regionale economie en BAC-mobiliteit. Mag ik iemand het woord geven? Meneer 18.
Ja, dank voorzitter. En, het is misschien een beetje gemeen omdat ik natuurlijk ook IPO-AV lid ben, maar toch ga ik de discussie nog maar een keer aanzwengelen. Kijk, elke week vinden wij in de lijst van ingekomen stukken vinden wij verslagen en stukken over de BAC's. En uiteraard kunnen we die allemaal lezen. Maar het voelt toch een beetje de wereld op zijn kop dat wij die BAC's allemaal moeten doorlezen. En dat de gedeputeerden die namens ons daar zitten dan eigenlijk niks te melden hebben. En ik zou toch willen oproepen om wat proactiever informatie te verstrekken. Ze gaan bijna elke week wel naar een BAC toe. En nou hoeven ze echt niet elke week een update geven, maar nou ja, sinds het zomerreces hebben wij nog geen goede IPO-update gehad. En ik kan me niet aan het beeld onttrekken dat ze sinds het zomerreces toch wel naar heel veel BAC zijn geweest. En als ze daar vervolgens dan niks doen en niks met elkaar afstemmen en niks met elkaar bespreken, kun je er wel de vraag stellen waarom zitten ze er überhaupt. Maar ik weet zeker dat ze er met een doel zitten. En het zou fijn zijn als de staten daarin ook een keer worden meegenomen. In een goede, goed voorbereide IPO-update vanuit de verschillende BAC's. Dus vanuit de verschillende portefeuillehouders. Ik weet dat gedeputeerden hier nu niet zijn. Maar ik zou die oproep toch via u willen overbrengen. En wellicht trachten om tijdens een volgende commissievergadering daar wat aandacht en invulling voor te vinden.
Ja, ik denk dat u groot gelijk heeft. Ja, helaas, jammer dat ze er niet zijn. Maar we gaan het zeker doorgeven aan ze en dat ze daar wat actiever mee naar ons toe komen. Dank u wel. Meneer Kok.
Ja, voorzitter, dank u wel. Speciaal teruggekomen voor dit majeure agendapunt. Dat is niet niks natuurlijk. Nee, in alle eerlijkheid, ik kan het betoog van de heer 18 volledig ondersteunen. Er staat elke keer hetzelfde stramien, staat op de agenda, dezelfde bewoordingen, BAC dit, zus en zo. Maar ik denk dat het goed is in het kader van een vorm van ondersteuning. Wie dat dan ook doet, maakt niet zoveel uit, maar dat er toch wat meer gerichte informatie naar ons toe komt. Zodat we daarop kunnen aanslaan en kunnen verder zoeken in de stukken die er dan liggen als daarnaar verwezen wordt. Ik vind het een behoorlijk ernstige omissie. En bovendien vraag ik mij af waar de gedeputeerde op dit moment uithangt. Wij zijn er ook en hij is er kennelijk niet. En dat vind ik toch wel een zorgelijk punt. Ik bedoel, waar kunnen wij onze opmerkingen die we dan al zouden hebben nog kwijt? Maar goed, gesteld dat hij er wel was, heb ik wat majeure punten toch waarvoor ik de aandacht aan wil vragen. Waar ook in welke bak ze zouden kunnen resorteren. En dan gaat het om het verdeelmodel provinciefonds. Wordt daar iets aan gedaan? Gebeurt daar iets mee? Is men daarover bezig? Worden dingen gelijk getrokken? Arme en rijke provincies, dat is één. Dan heb ik de trekking op de EU-herstelfondsen, waar Nederland nog steeds niet in participeert. Maar wat vindt het IPO daarvan? Kunnen we daar iets aan hebben? Ik bedoel, er wordt overal geld uitgedeeld, maar de 6 miljard die op de bank liggen in Brussel, daar wordt niks mee gedaan. En dan heb ik als derde wat in de wandelgang Wopke Wiebes fonds heet, of het Nationale Groeifonds. Ja, er zijn ook heel veel ideeën van, maar is er niet iets wat IPO geschikt kan maken om hier ook trekkingen op te verrichten? Ik bedoel, ik denk alleen maar aan het verhaal van de Amsterdam Bay Area, met alle verbindingen in welke variant die ook mogen komen. Ik bedoel, dat zal de nodige gelden vergen. Dus op het moment dat hier iets mee gelinkt kan worden, zou dat wel prettig zijn. Dus
Wellicht gaat het dit kader te buiten, maar ik zou het op prijs stellen als we wat meer zouden weten. Net als de heer 18 zegt over lopende zaken. Wat doet men daar? Wat haalt men weer terug? Wat valt er te melden? Er zal altijd iets te melden zijn. En ga dan daarbij ook eens wat verder dan de smalle box die nu gehanteerd wordt. En ga ook eens in op dit soort majeure punten. En daar wou ik het belaten. Dank u.
Ja, dank u wel. Nou, we zullen het ook zeker meenemen. Ook uw vragen, rechtstreekse vragen. En ja, het is gewoon heel jammer dat ze er niet zijn. En we zullen ook vragen waarom ze er niet zijn. En of ze de volgende keer dus wel hun aanwezigheid hier willen inbrengen. Als er verder dan geen vragen over dit agendapunt zijn, dan sluit ik ook dit punt af en schors ik tot we kunnen beschikken over meneer Fakkeldij. Ik kijk even of iedereen weer aanwezig is voor dit ordevoorstel van mijn kant. Is iedereen akkoord om het dus naar volgende week te verschuiven? Dan is het allemaal wel digitaal, als iedereen zich daar ook in kan vinden. Ik kijk rond, niemand heeft een probleem in. Nou, dan blijft mij niks anders over dan de rondvraag. Of er iemand nog iets voor de rondvraag heeft? Ook daar niet. Het is een hele rustige, vlotte vergadering. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid. En tot volgende week dan, als u aanwezig bent. Wel thuis.